Goedemorgen gemeente, gasten, kijkers en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent Reitsma uit Zwolle voorgaat. Volgende week zondag 6 oktober hoopt dominee Marchant uit Groningen voor te gaan. Na die dienst is er koffiedrinken bij de kerk. Organist van morgen is Gea Hilverts. Tijdens de dienst is er kindernevendienst waar alle kinderen welkom zijn. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer J. Blikman, de Vennen 14. En mevrouw Roesema Koolhof, kamer 319 in de Boldenborg, heeft de afgelopen week de bloemengroet ontvangen. Deo voor lente woensdagmorgen is de vrouwengesprekskring bij mevrouw W. Meijer, Krijkamweg 1A. Aanvang is 9:30 en alle dames zijn weer van harte welkom. Ook degenen die nog niet geweest zijn, zijn van harte welkom. Graag Bijbel en Weerklank meenemen. Donderdagavond wordt het kerkblad weer samengesteld en verspreid vanaf 7 uur in het kruispunt. Er is tevens de gelegenheid om de verjaardagsfondszakjes in te leveren en collectegeld te wisselen van 7:30 tot 8 uur. We kunnen helaas nog geen duidelijke informatie geven over de bereikbaarheid van de kerk de komende weken. Mocht het niet mogelijk zijn om bij de kerk te parkeren, dan kunt u parkeren op het Marktplein en aan de Schoolstraat. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede en de uitgangscollecte zijn bestemd voor het instandhouden van de gemeente. De collecten van harte aanbevolen. En vergeet u de zendingsbussen niet. Het intochtslied is gezang 432, allebei de versen. Groot is uw trouw, o Heer. Wij wensen iedereen een goede en gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nu niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u in vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden. Onze Vader in de hemel, u danken wij dat u ons vanochtend samenbrengt in uw huis. Wij danken u voor een mooie ochtend. Wij danken u voor onze broers en zusters. We danken u voor uw woord en uw geest. En we komen uit een week, misschien wel met veel indrukken. Wilt u ons een moment geven vanochtend dat we ook echt stil mogen worden? Dat we iets van uw stem zullen horen en dat we uw woorden ook zullen bewaren in ons hart. Wilt u het verkeerde wat we deden of het goede dat we nalieten vergeven? En wilt u onze oren openen en ons hart? Wees zo met uw Heilige Geest bij ons in het zingen, in het spreken, in het spelen of in elke taak die we ook hebben, dat het tot eer mag zijn van uw grote naam. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Wij vervolgen de dienst met het zingen van Psalm 121, de eerste 4 versen. Wij gaan met elkaar horen naar de 10 woorden en lezen dan uit Exodus 20, vers 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen met de woorden: Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk: Je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Wij gaan als aansluiting hierop het lied ook voor de kinderen zingen. Ik stel mijn vertrouwen, lied 615. En dan gaan we bidden en dan, daarna mogen de kinderen naar de kinderkerk, kindernevendienst toe. Dus we gaan zingen en dan bidden. Laten we bidden. God van ons hart, wanneer uw woord opengaat, bedenken we ons in stilte. Misschien zijn onze ogen wel blind geworden door alle indrukken die we afgelopen week hebben gezien. Misschien zijn onze oren wel doof geworden van al het lawaai wat op ons af is gekomen. Misschien is onze mond wel verstomd geworden door alle woorden die we onbedacht uitspraken. Misschien zijn onze handen wel stram geworden van al ons grijpen naar schijnbaar geluk. Daarom bidden we u, zuiver ons hart en open onze oren en ons verstand. Leer ons verwachtend uitzien naar Jezus Christus, Hem die onze redder is. Hij wil ons bevrijden tot werkelijk leven, vol van geloof, vol van hoop, vol van liefde. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen nu naar de kindernevendienst gaan. We gaan met elkaar lezen uit Lucas 15 en uit Johannes 15. En we gaan in de preek gaan we met name stilstaan bij de drie beelden die we krijgen aangereikt in deze teksten. In de eerste plaats denken we na over de jongste zoon. We gaan ook nadenken over de oudste zoon. En we gaan nadenken over de wijnstok. En die drie hebben iets met elkaar te maken. Maar dat gaan we in de preek gaan we dat horen. We gaan lezen uit Lucas 15, vers 11 tot het einde. En dan naar Johannes 15. En hij, de Heer Jezus, zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen later daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet en viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaar en ik heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de tekst uit Lucas. Dan gaan we lezen uit Johannes 15, versen 1 tot en met 14. Daar zegt de Heer Jezus: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij of snoeit hij bij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan zingen uit Psalm 124. En dat is vers, in weerklank is dat vers 1 en 3, zie ik. Dus heel Israël, getuige blij van geest. Dat is het eerste vers. En het derde vers is, wij zijn ontsnapt als vogels aan het net. Die twee versen zingen we als voorbereiding op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanochtend gaan we met elkaar nadenken over een vraag. Dat heeft te maken met identiteit. En identiteit is een woord wat we veel horen deze jaren. Maar ik denk, we staan aan de hand van vier vragen er eigenlijk bij stil. En identiteit is eigenlijk de vraag naar wie we zijn. En iedereen die denkt daar, Die zoekt daar antwoorden op door de loop van het leven. En die vragen zijn eigenlijk als volgt. Die vragen die daarbij horen, dat zijn de vraag: wie ben ik? De tweede vraag is: waar hoor ik nou eigenlijk bij? Of wie houdt er van mij? En de derde vraag is: maak ik een verschil? Of hoe maak ik een verschil? En op welke manier? En wat kan ik dan doen? En die vragen, die spelen ergens in ons hoofd. En op een of andere manier proberen we daar antwoord op te vinden in ons leven. En in elke fase is dat weer anders. En vandaag gaan we ook nadenken over die vragen. Dus die vragen naar identiteit. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? En hoe maak ik een verschil? En als we dan die drie beelden zo hebben voor ons, van de jongste zoon, de oudste zoon en van de wijnplant, of de wijnrank, dan zien we eigenlijk dat daar op verschillende manieren antwoord op wordt gegeven, op die vraag: wie zijn we nou? En wie zijn we nou ten diepste? En we gaan even kijken naar die jongste zoon aan het begin, hoe die jongste zoon nou antwoord geeft op die vraag en hoe hij nou daarmee omgaat eigenlijk met die vraag. En dan gaan we dus eerst bij stilstaan bij de jongste zoon. Dan gaan we kijken naar de oudste zoon, hoe die omgaat met die vragen. En dan gaan we kijken naar het beeld wat de Heer Jezus tekent over de wijnplant, die hij zelf is. En dat zegt ook wat over zijn discipelen. We beginnen bij de jongste zoon. En als we in Lucas 15, als we die tekst zo zien, dan zie je meteen wat voor figuur die jongste zoon eigenlijk is. Wat voor type dat is. En je ziet meteen waar zijn leven om draait. Dat is mij, mijzelf en ik. En hij is eigenlijk alleen maar bezig van: oké, ja, hoe kan ik nou het pad vinden, het pad volgen wat mij ontroert. Het pad wat mij inspireert. Hoe kan ik nou mijzelf vinden? En hij heeft er wel allerlei ideeën bij. Hij wil de vrijheid in, hij wil ergens heen, hij wil wat in de wereld, hij wil wat gaan doen. Maar hij denkt: ja, wat ik dan nodig heb is geld. En dan kan ik iemand zijn. Dan zullen mensen eindelijk zien wie ik ben. Dan kan ik de kleding kopen die ik wil. Ik kan me vervoeren op de manier waarop ik dat wil. Dan kan ik eindelijk mezelf zijn. Dan kan ik zijn wie ik ben en dan zullen mensen eindelijk zien wie ik nou ben. En hij denkt erover na en hij gaat meteen naar zijn vader. En dan zegt hij, ja, je ziet meteen wat hij hier zegt: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En als je zo dat aan het begin hoort: vader, geef mij het deel van de erfenis wat mij toekomt. Dan zelfs in het Midden-Oosten helemaal was een grove belediging, maar zelfs hier, dat doe je niet. Je vraagt niet al om de erfenis terwijl je vader nog in leven is en nog bij volle gezondheid en ook nog vol leeft. Zeg je niet: vader, geef mij het deel van de landerijen wat mij toekomt. Hij doet dat, maar hij doet dat wel. En in die tijd was het echt een hele grove belediging. Dat je in een cultuur van eer waarin je vader eert, dat jij gewoon hem nu al van zijn goederen wilt beroven en dat jij daar nu al mee aan de slag wilt gaan. Maar hij doet het wel, want hij denkt niet na over zijn vader, wat zou mijn vader eigenlijk willen. Hij is daar helemaal niet mee bezig. Hij is niet bezig met de gemeenschap. Hij is niet bezig met zijn verantwoordelijkheden. Nee, hij is bezig met het pad te vinden wat hem ontroert. Het pad wat hem inspireert. Hij is bezig om zichzelf te vinden en hij moet de wereld in. Hij gaat de wereld in om op reis te gaan op zoek naar zichzelf, op zoek naar zijn eigen geluk. En zo, het land wat hij heeft gehad, hij maakt het te gelden, staat er. Hij verkoopt de landerijen. En met dat geld gaat hij op reis. En hij gaat naar een ver land, hij gaat reizen. En wat hij daar deed, nou, hij genoot van het leven, hij plukte de dag. Hij at, hij dronk. Hij had mensen om hem heen die op hem leken, mensen die hem inspireerden, mensen die hem uitdaagden. En als je dan afvraagt, ja, wie houdt er van mij? Nou, dat waren de mensen waarop hij een goede indruk maakte. Al die mensen die naar hem opkeken misschien wel. En die mensen die dachten: oh, daar komt hij. Iemand, ja, die zulke reizen maakt. Wat een fijn mens is dat. Echt iemand, ja, iemand waar ze naar opkeken. En hij zocht zijn liefde in de bevestiging van vreemde mensen. van vreemde vrouwen. Hij zocht naar liefde op de verkeerde plekken. En hij zocht naar zichzelf. En hoe meer hij zocht naar zichzelf, hoe meer hij vast kwam te zitten aan allerlei machten die hem in zijn macht probeerden te krijgen. Hoe meer hij vast kwam te zitten. Dus hoe meer vrijheid hij verlangde, hoe verder hij vast kwam te zitten. En dan op een gegeven moment is er een hongersnood in het land. En alle mensen waarvan hij dacht dat ze van hem hielden, die bleken bij een hongersnood zichzelf te moeten redden, met zichzelf bezig te zijn. Die moesten zelf verder komen. En dan is hij daar in dat vreemde land, ver weg, helemaal alleen. En dan op een gegeven moment denkt hij van ja, hij denkt dan nog niet, ik moet eigenlijk terug. Want hij denkt misschien ook wel, misschien schaamde hij zich wel voor zijn vader en voor zijn broers. Dus hij dacht eerst, ja, misschien kan ik mezelf wel weer omhoog werken. Dus hij ging naar een van de burgers en hij zei, ja, mag ik wat voor u doen? En toen zegt hij, ja, je mag de varkens wel hoeden. Nou, dat zijn de onreine dieren. Het, zeg maar, het diepe kun je in die tijd niet zakken. Maar hij deed het, hij dacht, ja, misschien kan ik er nog wat van maken. Hij schaamde zich, denk ik, voor zijn familie. Maar hij dacht, beter dit dan dat mensen leren van wat ik heb gedaan. En ik hoorde het ook afgelopen week van een jongen in Nederland, die ook jarenlang net deed alsof hij studeerde. En dan iedereen liet weten, ja, ik heb mijn tentamens gehaald. Maar dat hij het eigenlijk niet had gehaald. Maar hij deed wel alsof, en hield het jarenlang in stand, alsof hij aan het studeren was, maar hij was het niet aan het doen. Omdat hij maar niet mensen teleur wilde stellen. Omdat hij maar niet het beeld wat mensen van hem hadden, dat het minder zou zijn. Dus hij leefde in de leugen. En ik denk, wat je ook hier ziet, dat ook die jongste zoon, die leefde eigenlijk ook in de leugen. En hoe eenzaam is dat eigenlijk ook? Als je in de onwaarheid leeft. En dat deed hij. En hij, op een gegeven moment wil hij zich voeden met de schillen van de varkens, maar zelfs die mag hij niet hebben. Niemand gaf hem die. Dus dat is de jongste zoon, die nadenkt over consumeren, over consumptie, over zichzelf zijn, zichzelf vinden en het geluk uit zichzelf halen. Maar hij komt uiteindelijk vast te zitten. En dan dat is het eerste beeld. En dan gaan we ook even kijken naar die oudste zoon. Dat is de jongste zoon die lekker zich uit de band kan laten springen, maar die oudste zoon, die kan dat niet. Die oudste zoon, dat is echt zo'n oudste zoon die verantwoordelijk is, die nadenkt over zijn broers en zussen, die constant ermee bezig is, hoe anderen het hebben. En ja, hij zou eigenlijk misschien ook wel een keertje zo onbezorgd willen zijn als zijn jongere broer. Hij zou misschien ook wel een keertje van het leven willen genieten zoals anderen dat kunnen. Hij zou misschien ook wel een keertje niet zo serieus willen zijn, maar hij zou ook wel een keertje echt zo kunnen lachen als zijn broer, maar hij kan dat niet. Hij is de oudste zoon, hij moet verantwoordelijk zijn. Hij denkt na over het bedrijf van zijn vader. Hij denkt na over de toekomst van het huis van zijn vader, de toekomst van zijn gezin. Hij is iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt, een keurig mens die hard werkt. En hij doet precies wat zijn vader hem opdraagt. Dus alle verwachtingen die zijn vader heeft, die doet hij. En hij zegt nooit nee, hij zegt altijd ja, ja, ja. En zo is hij, de hele week is hij bezig op het land. De hele week is hij bezig met verantwoordelijk zijn. Hij denkt na over de toekomst. Want het leven is onzeker en hij moet hard werken. Dus hij werkt hard, hij werkt heel hard. En hij denkt dat hij het doet voor zijn vader en misschien voor zijn familie. Misschien denkt hij ook, ik doe het voor mezelf. Maar uiteindelijk is hij zo druk bezig en is hij zo erg bezig om te doen wat anderen van hem verwachten, dat hij eigenlijk zichzelf kwijt aan het raken is. En zijn vader, ja, eigenlijk kom je er eigenlijk achter dat hij zijn vader eigenlijk helemaal niet goed kent. En ik denk dat hij ook zo vaak op de akker is dat hij eigenlijk zijn familie eigenlijk nooit ziet. Dus hij is zo druk bezig met het goede te doen, dat hij eigenlijk vergeet wat hij eigenlijk echt moet doen. En ik denk ook dat hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel had. Dus onrecht, daar streed hij tegen. Als de dingen niet eerlijk waren, dan was hij daarmee bezig in zijn hoofd en dacht hij, dit moet anders. En hij was zo druk bezig met alle onrecht bestrijden, dat hij ergens de oorlog in zijn eigen hart vergat. Want hij was wat hij deed. Wat zijn vader over hem dacht, dat was hij. Wat anderen over hem dachten, hij was wat hij deed. En hij wilde denk ik de beste zijn. Want dat heb je al gauw als je bent wat je doet. Dan wil je de beste zijn in wat je doet. Maar als je de beste wilt zijn, dan kom je ook in een concurrentiestrijd terecht. Dan wil je beter zijn dan de ander. En om beter te zijn dan de ander, ga je nog beter je best doen. En je bent heel veel bezig met de ander. En je bent misschien wel jaloers op de ander, omdat hij net wat meer heeft, net wat beter doet dan jij. Dus er komt dan ook jaloezie bij kijken bij hem al snel. En ook iemand die zo plichtgetrouw is, die kan ook gauw wrokkig worden. En ook veroordelend zijn naar anderen die dat niet doen. Dus als mensen niet helemaal op hem lijken, die niet zo plichtgetrouw zijn als hij, dan kan zo'n plichtgetrouw mens kan al snel wrokkig worden. En zo is hij dat ook. En dat zien we ook als de jongste zoon terugkomt bij de vader. En hij zegt, vader, hij komt naar zijn vader toe en hij komt het pad op. En dan, ja. En dan vraagt hij zich af, wat gaat er nu gebeuren? En in die vroegere oude tijd zit vader dan voor het huis. Als de grote eigenaar zit als een soort koning zit hij daar voor zijn huis. Maar terwijl zijn zoon daar op het pad komt, rent zijn vader, rent van voor zijn huis weg en hij rent naar zijn zoon toe. En hij valt hem om de hals, hij slaat zijn armen om hem heen. En daar is die omhelzing met de vader en zijn zoon. En die zoon, die had misschien veroordeling verwacht, maar het kwam niet. Er kwam gewoon een en al acceptatie van zijn vader op dat moment. En hij zegt ook, ja pap, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Laat me een van uw knechten zijn. Maar zijn vader die reageert er helemaal niet op. Die denkt, mijn zoon is terug. En hij mag niet eens een van de knechten zijn. En hij krijgt meteen een ring om zijn vinger en een kleed om en sandalen aan zijn voeten. Hij krijgt weer goede schoenen, hij krijgt weer een positie. Met een ring kan je weer kopen en verkopen. Hij kan opeens weer doen waar hij voor gemaakt is. En dan wordt er een feest gevierd. Het kalf wordt geslacht, de muziek komt. En het feest is daar, want de zoon was verloren, is gevonden. Hij was dood, hij is levend. En iedereen is daar en viert het feest mee met de vader. En het is één groot feest. Maar dan is daar die oudste zoon, die hoort ervan dat er een feest is. En hij vraagt aan een van de knechten, ja, wat is er aan de hand? En dan zegt de knecht, die zegt, ja, je broer is terug. Maar hij werd boos. Dus je zou verwachten, je bent ergens weer blij als je je broer ziet. Maar hij was boos, want hij vond dat zijn broer er een zootje van had gemaakt. Zijn broer, die had de wereld kapot, die had de landerijen verkocht. Die had de wereld een slechtere plek gemaakt, had de wereld beschadigd. Hij had zichzelf beschadigd. En hij dacht, ja, het is dan, hij dacht eigenlijk ook, eigen schuld, dikke bult. Dit zijn jouw keuzes en je moet verantwoordelijkheid dragen voor jouw keuzes. Maar de broer, ja, dus de broer die vond het oneerlijk. Die had zo hard gewerkt. Die had zo zijn best gedaan. En dan komt die onverantwoordelijke broer komt terug. En dan wordt er een feest georganiseerd. Nou, hij was woest en hij wilde niet naar het feest. Dus dan zien we, ondanks dat hij het goede deed, was er heel veel wrok diep van binnen. Hij gunt ook zijn broer eigenlijk niet echt het licht in de ogen. Hij is niet heel erg bezig met zijn broer. En zo zien we twee broers die op zoek zijn naar wie ze zijn en op verschillende manieren daar antwoord op geven. Voor de oudste broer was het eigenlijk, hij was eigenlijk wat hij deed. Hij was pas iemand als hij de beste was in wat hij deed. Hij was pas iemand als hij goed zorgde voor het bedrijf, als hij genoeg geld had verdiend. En hij was ook veel bezig met geld, dus hij was wat hij had verdiend, hij was wat hij deed. En voor de jongste zoon was het, ja, hij was wat, Ja, hij was eigenlijk ook op zoek naar zichzelf. Hij wilde zichzelf zijn en hij was ook wat anderen over hem zeiden. Dus hij wilde daar in de wereld iemand zijn en goed worden gevonden door anderen. Dus hij was wat anderen over hem zeiden. En als je vraagt waar hoor je dan bij? Nou ja, de oudste zoon die hoorde bij een vader die streng was. Een vader waarvan hij dacht, ik moet gewoon doen wat mijn vader doet. Ik moet me aan alle wetjes en regeltjes houden. Ik moet in het stramien, ik moet. En die jongste zoon, waar hoorde hij bij? Nou, hij hoorde bij de mensen die op hem leken. En hij probeerde het ook ergens in zichzelf te vinden. Dus hij dacht, waar hoor ik bij? Ik hoor bij mezelf en bij de mensen die op mij lijken. En dan nog het verschil maken. Hoe maak ik een verschil? Nou, voor de oudste zoon was het verschil maken. Dat was geld verdienen. Het was het bedrijf. Het was de toekomst veiligstellen. Bezig zijn met de toekomst. En het verschil maken voor de jongste zoon, die was eigenlijk niet heel erg bezig met een verschil maken. Nou, misschien was het dan dit. Zelfontwikkeling. Hij was bezig om zichzelf te vinden, zichzelf te ontplooien. Dat was het verschil wat hij wilde maken. Maar zo zien we eigenlijk twee broers die eigenlijk, in alles wat ze doen, weet ze eigenlijk niet goed wie ze nou zijn. En dat brengt ons dan bij het derde beeld, waar we iets langer bij stil zullen staan. Want daar zien we een groep discipelen die ook elke keer weer vallen, elke keer weer fouten maken. Petrus bijvoorbeeld, die elke keer weer te snel dingen wil doen. En uiteindelijk Jezus zelfs zal verloochenen en zeggen, ik ken hem niet. Ook discipelen die niet goed weten wie ze zijn, die fouten maken. Die ook niet goed weten waar ze naartoe gaan. En die discipelen zitten daar en de Heer Jezus die wil ze nu ook iets leren over wie ben je nou ten diepste. In al die geluiden die op je afkomen, wie ben je nou ten diepste? En dan tekent hij een beeld voor ogen wat ze allemaal kennen. Wat ze allemaal heel vaak zien. Iets wat ze elke keer weer zien en elke keer weer terug kunnen denken als ze het zien. Ze zien namelijk een wijnplant. En die wijnplant, die heeft een stronk aan de onderkant en wortels. En aan die plant zijn dan soms in rasters allerlei van die langere, dunne takken. Dat zijn dan de ranken. Ik denk dat we allemaal wel eens een keer een wijnplant hebben gezien. Aan de onderkant, dat is zeg maar de stronk. En daaraan zijn zeg maar die lichtere takken, soms groen, soms iets roder. En daaraan groeit het blad. Kan heel snel gaan, dat blad. En die ranken kunnen ook heel snel groeien. En dan groeit ook de vrucht aan. En dan zegt de Heer Jezus, ik ga jullie wat leren over wie je nou ten diepste bent. En wat je dan moet weten is wie ik ben. En wie ben ik dan? Ik ben die onderkant van de plant. Ik ben de wijnstok. Ik ben die wijnstok die elke keer de voeding doorgeeft naar al die ranken. En wat jullie zijn, jullie allemaal, jullie zijn ranken. Jullie zijn met mij verbonden op een of andere manier. En je komt pas echt tot leven als jij verbonden bent met mij. Dus het is verbondenheid. Je bent pas iemand als je verbonden bent. En ook in een brief van Paulus gaat ook met dat beeld verder. Dan zegt hij, als je dan met Jezus één plant bent, als je een rank bent op de wijnstok, als je één plant bent geworden, dan ben je één geworden met hem. En dat betekent, dat is misschien een wat ingewikkeld stapje, maar zo zegt Paulus het wel. Als je dan één bent geworden met hem, dan ben je ook één geworden in zijn kruisdood. En wat dat betekent is, als jij verbonden bent met Jezus, dan als Jezus aan het kruis gaat, ben je ook met hem verbonden. En in andere woorden, zegt Paulus, als Jezus sterft aan het kruis, dan sterf jij ook aan het kruis. Dus eigenlijk al die discipelen van de Heer Jezus door alle eeuwen heen, die zijn met Jezus verbonden. Niet alleen in hun leven, maar ook in het leven van Jezus in zijn kruisdood verbonden. En dat betekent dus dat als Jezus daar sterft, dan sterft er ook iets in ons. Wij zijn, als je gelooft in Jezus, dan sterf je ook aan het kruis. Je sterft aan jezelf. Je sterft aan je eigen dromen en idealen. Je sterft aan de heerschappij over je eigen leven. Je sterft aan al jouw eigen gedachten die je denkt van dit is voor mij goed om te doen. En dat moet sterven in ons. In onszelf is er altijd een strijd. Er moet of wij zelf willen leven of we laten Jezus in ons leven. Of onze eigen denken moet dood of de woorden van Jezus moeten dood. En dat zien we ook, dat uiteindelijk Jezus dood moet. Hij is gedood 2000 jaar geleden en wordt aan het kruis gehangen. Maar als wij geloven in Jezus, dan sterven wij ook met hem. En we zullen een keer met hem opstaan. En waarom vertel ik dit nou? Dat heeft te maken met die wijnplant. Als wij met hem verbonden zijn, dan zijn wij ook verbonden met de wortels. En vanuit die wortels komt alle voeding naar de ranken toe. En die voeding, dat heeft dus ook te maken met alles wat de Heer Jezus voor ons heeft bewerkt. In wat hij heeft gedaan. En wat heeft hij dus gedaan? Hij is gestorven aan het kruis. Hij is opgestaan uit de dood. En dat heeft schokkende gevolgen gehad voor ons. Want daardoor mogen wij zijn, en door die zijn dood en opstanding, mogen wij dus zijn. We zijn dan schoongewassen door zijn bloed. We zijn vergeven. En belangrijker nog, we zijn door zijn dood en door zijn kruis, dat kan je kind worden van God. Je kan een zoon of dochter worden van God en een erfgenaam. Dus vanuit die wortels komt al die voeding, al die zegeningen die hij ons voor ons heeft bewerkt, al die geestelijke zegeningen. Ook uiteindelijk, ja, al die zegeningen die komen vanuit de wortels. En die komen vanuit de verbindenis met de Heer Jezus zelf. En dan zegt hij, om te leven moet jij verbonden blijven. Jij moet blijven in mij. Blijf in mij. En dan is er nog de vader, die is de landman, de eigenaar van de plant, die knipt ons dan af en toe bij. Want er moet veel gesnoeid worden bij zo'n wijnplant. Omdat het gaat om de vrucht. Het gaat om de vrucht. En als we dan nadenken over de vraag, wie ben ik, waar hoor ik bij, wie houdt er van mij, hoe maak ik een verschil? Dan geeft de Heer Jezus met één zo'n beeld eigenlijk een antwoord op al die vragen. Als wij ons afvragen, wie ben ik nou ten diepste? Dan zegt de Heer Jezus, dit is hoe het is, ten diepste. Jullie zijn de ranken, ik ben de wijnstok. En als we dan nadenken over de vraag, waar hoor ik bij ten diepste? Nou dan is het, zegt Jezus, jij hoort bij mij, jij bent van mij. Ik heb jou gekocht met mijn bloed en jij bent nu van mij en jij leeft in het koninkrijk van mij. En wij gaan samen, gaan we dat koninkrijk uitbouwen. En als jij dan een rank bent en je bent verbonden met mij, dan ben je tegelijkertijd ook verbonden met al die andere ranken. Dus als jij gericht bent op mij, dan zul jij ook samenkomen met al die andere mensen die ook gericht zijn op mij. Het is zoals vrienden die ergens op gericht zijn, die een hobby hebben. Op voetbal bijvoorbeeld. Dat brengt heel veel mensen bij elkaar. En zo is het ook bij mij. Als je gericht bent op mij, dan komen er vanzelf mensen om jou heen die ook gericht zijn op mij. Dus waar hoor je bij? Je hoort bij mij en je hoort bij mijn gemeente. Je hoort thuis in de familie van hem. Er is een plek voor jou in het huis van God. Zoals ook in de psalm staat. Ik zal wonen in het huis van de Heere tot in lengte van dagen. Dat is waartoe we geroepen worden. En wat we mogen hebben. En hij gaat ook op weg om een woning voor ons klaar te maken. Dus waar hoor je bij hem? En wat moet je dan niet doen als je bij hem hoort? Dan moet je niet in de zonde blijven hangen. In Johannes 8 staat er, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En een slaaf blijft niet eeuwig in het huis. Maar als de zoon u heeft vrijgemaakt, bent u waarlijk vrij. Dus waar hoor je bij? Je hoort bij Jezus. Je bent vrijgemaakt om een zoon te worden van hem. En als je zoon bent van hem, hoef je niet vast te blijven zitten aan de zonde. Hoef je niet een slaaf te blijven. Dus wie ben ik? Nou, je bent in de eerste plaats een kind van God. Je bent niet zoals die oudste zoon die eigenlijk een slaaf is, maar je bent een erfgenaam. Jij mag weten van oké, alles wat van hem is, is van mij. Samen gaan wij dit koninkrijk besturen. Waar hoor ik bij? Dus bij hem, zijn gemeente, in zijn huis. Je mag wonen in zijn huis. Je bent een kind van God. Als je in hem gelooft. En dan de vraag, wie houdt er van mij? En dat is dan zo belangrijk hier in deze tekst. als je verbonden bent met hem, dan blijf je ook in zijn liefde, staat er. Het staat ook in vers 9, zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik ook u lief, blijf in mijn liefde. Dus dat is niet een klein beetje liefde zoals de Heer Jezus van ons houdt, maar dat is de liefde die de Vader heeft voor hem als zoon, die liefde heeft de Heer Jezus voor hem, voor ons, voor zijn ranken. Dat is een ongelofelijke kracht die daar wordt uitgestort in ons, als wij verbonden zijn met hem. Die liefde die God in zijn schepping heeft gelegd, die liefde die God heeft in zichzelf, in de drie eenheid, die liefde waarmee God de Vader, God de Zoon lief heeft. Die liefde is ook in ons hart uitgestort. En die liefde, die kracht van liefde is zo ontzettend groot. Als we gewoon gaan leunen op die liefde, als we gaan vertrouwen op die liefde, als we mogen weten van er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij zijn goed zoals we zijn als we zijn in hem. Dan gaat er wat veranderen met de mensen om je heen. Dus wie houdt er van mij? Of luister dan niet naar al die stemmen van de wereld die pas wat zeggen van jij bent pas iemand als je dit of dit. Als je er goed uitziet, als je wat hebt, of als je wat hebt bereikt, als je relaties goed zijn. Je bent pas iemand als je een plichtgetrouw burger bent. Luister niet naar al die stemmen van de wereld. Maar luister naar die stemmen van hem. Die stem van hem, die elke keer weer tot ons wil spreken. Hey, jij bent geliefd, jij bent een kind van mij, vergeet het nou niet. Als je de wereld in wilt trekken, als je van alles wilt gaan doen, als je jezelf wilt vinden, vergeet dan niet, hey, je bent van mij. Uiteindelijk ga je jezelf pas vinden in mij. Ik hou van jou. En je hoeft niet van alles te doen voordat er wat van je gehouden wordt. Dus luister niet naar al die stemmen die ons afwijzen. Ik zou zeggen, verwijs die stemmen, ook die stemmen van je bent een slecht mens. Of je hebt dat allemaal niet goed gedaan in het verleden. Die stemmen, dat is zeg maar post voor die oude mens, zullen we maar zeggen. Die mens die al gekruisigd is met de Heer Jezus. Al die, en nu ben je vrij. Wie de Zoon bevrijdt, is waarlijk vrij. Dus wie houdt er van mij, dat is de Heer Jezus, ten diepste. En dan gaan we nog even als laatste kijken naar hoe maak ik een verschil. En we zien dus dat voor de jongste zoon was het een verschil maken, zelfontwikkeling. Voor de oudste zoon was het verschil, was het bedrijf, was het geld. Was het veiligstellen van de toekomst. En wat is dan dat verschil maken voor de discipelen van de Heer Jezus? Waartoe is een discipel bestemd? Waartoe is een wijndrank bestemd? Nou, uiteindelijk gaat het er niet om dat een wijndrank snel groeit. Het gaat er niet om dat hij veel blad in zijn leven verzamelt. Dat een wijndrank druk is met van alles en nog wat. Dat hij kijkt naar van alles en nog wat. Maar het gaat erom dat een wijndrank vrucht draagt. Het gaat er dus niet om in het leven dat we geld verdienen, dat we succesvol zijn. Het gaat erom in het leven dat we vrucht dragen. Dat is hoe de Bijbel erover spreekt. Maar dan kun je je afvragen, ja, maar wat is dan vrucht dragen? Wat is dat eigenlijk? Nou, ik denk dat vrucht dragen uiteindelijk gewoon teruggaat op de kern van het geloof. Heb God lief en heb je naaste lief. Vrucht dragen gaat over relaties. Ik denk dat het gaat over relaties. Ik denk dat het daarom ook misgaat bij de jongste zoon, bij de oudste zoon. Ze kennen hun vader eigenlijk helemaal niet, allebei niet. Ze zijn er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ze zijn ook niet bezig met de relatie onderling. Ze zijn niet bezig met de relatie met God heel erg. Ze verwaarlozen al de belangrijkste relaties in hun leven. Ze zijn er niet mee bezig. En vrucht dragen gaat juist over relaties. Het gaat in de eerste plaats de relatie met Jezus, met God, God liefhebben. Als je houdt van Jezus, als je gelooft, Jezus houdt van mij, hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Als iemand voor jou zijn leven geeft, als iemand iets groots aan jou, een heel groot cadeau aan jou geeft. Als je altijd blij, dan moet je blij worden ook van diegene. En dan wil je toch bij diegene zijn, zou je zeggen. Dat zou je zeggen. Maar zo moeilijk is dat, bij diegene te zijn die jou heeft vrijgekocht. We zijn zo druk met van alles en nog wat, dat het liefhebben van Jezus en dat naar hem toe willen gaan is zo moeilijk. Dus blijf in zijn liefde, of hoe maak je een verschil, ga naar hem toe, hou van God, is lastig. Maar alleen als wij ons door God laten liefhebben, dan kunnen we pas ook anderen liefhebben. Je kunt pas wat geven als je zelf wat hebt gehad. Laat dan die liefde van God aan jou geschonken worden. En dan nog de ander, het liefhebben van de ander, dat is als we dan mensen om ons heen zien die zichzelf kwijt aan het raken zijn. Die denken, ik ben mezelf aan het vinden, maar ze raken zichzelf kwijt. Dan is het aan ons ook de taak om er voor hen te zijn. Om hen te geven wat ze nodig hebben, maar ook om onwaarheid onderuit te halen, om leugens onderuit te halen. Om niet in leugens te leven, maar juist het goede leven te leven en van daaruit het goede voorbeeld te geven. En dat we ook zien op die wereld waar de oogst groot is, waar de arbeiders weinig zijn, en wij ook een taak hebben, waar wij een verschil kunnen maken voor die mensen. In ons gebed, in ons geven, want ons hele leven is van hem nu. Ons geld is niet meer van ons, onze tijd is niet meer van onszelf. Dus als ons hele leven van hem is, als we door hem gekocht zijn, als we houden van hem, welke keuzes maken we dan met ons geld en met onze tijd? En met onze moed? Nou ja, dat is dus, vruchtdragen gaat dus over de relatie met God, de relatie met anderen, met de wereld. En de oogst is groot. En zo zien we dus de antwoorden van de Heer Jezus op de vraag, wie ben ik nou ten diepste? 1. Je bent van mij, je bent een kind van God, je bent een erfgenaam. En alles wat van God is, is van jou. Je hebt een taak te vervullen in het koninkrijk. Jij bent een kind van God. En ik vond het zo mooi van een... Ik hoorde daar een podcast over van iemand. Die was op haar 26e, had ze 4 kledingwinkels. Ze had tienduizenden volgers op Instagram. En ze dacht van iemand uit België, en die had het leven aan haar voeten. En alles was, ze had eigenlijk alles wat de wereld zou zeggen, dat is goed om te hebben. Maar ze voelde zich heel leeg van binnen. Dus ze stapte uit het wiel van het succes en ze ging op zoek. Ze stapte uit het wiel van de oudste zoon, zou je kunnen zeggen. En ze stapte in het hamsterwiel van de jongste zoon. Ze ging zichzelf ontwikkelen. Ze ging naar Bali, ze ging op zoek. Ze ging in de yoga, ze ging alles doen om zichzelf maar te vinden. Om positief te denken, om gezond te eten. Ze ging in het hamsterwiel van de zelfontwikkeling. En ondanks alles werd ze maar niet gelukkig. Het lukte haar maar niet, hoewel ze alles goed deed. En ze had alles wat ze had. Het lukte haar maar niet om gelukkig te zijn. En uiteindelijk, toen hoorde ze van iemand, ja, je moet bij Jezus zijn. En toen ging ze naar Jezus toe. En ze ging weer, ze stapte uit haar villa, ze stapte uit haar leven. En ze ging gewoon weer in een kledingwinkel, ging ze gewoon weer als medewerkster, ging ze aan de slag een half jaar. En ze zei, dat half jaar was voor mij het gelukkigste half jaar van mijn leven, zegt ze. Want ik wist toen wie ik was. Ik wist, de hele dag dacht ik, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Dus zo zien we iemand die zichzelf vindt. Die eerst de oudste zoon wil zijn, dan de jongste zoon, maar het daar niet in vindt. Je vindt pas jezelf. In Jezus. In zijn dood, in zijn opstanding. In zijn lijden. Dan ben je een kind van God. Dan hoor je bij hem. Dan ben je geliefd door de mensen van hem, door hemzelf. Blijf in zijn liefde, blijf in zijn woorden. Hoor zijn woorden, leef daaruit. Leef niet uit de leugens van de wereld. En ga dan vrucht dragen. En dan tot slot de vraag, waar herkennen we onszelf in vanochtend? Is dat de jongste zoon, die consumerende zoon, die constant op weg is, constant op reis is, op bezig is met de volgende vakantie op de camping, met mensen die op ons lijken, mensen met wie een gezellige tijd hebben? Maar vergeten we onze verantwoordelijkheden, ook geestelijk gezien, vergeten we onze positie in te nemen als kinderen van God? Of zijn we als de oudste zoon, die constant bezig zijn met geld verdienen, onze toekomst veilig stellen, ons terug te trekken in onze bunkers die we bouwen? die zo bezig zijn met onze plichten dat we de mensen om ons heen vergeten. Luister dan naar de Heer Jezus vanochtend die zegt, blijf nou in mij. Blijf in mijn woorden, blijf in mijn liefde. En dan ben je niet de jongste zoon ten liefste. Je bent niet de oudste zoon. Je bent niet wat je hebt. Je bent niet wat mensen over je zeggen. Je bent niet de verwachtingen van je vader waar je wel of niet aan voldoet. Maar jij bent een kind van God. Jouw oude mens is dood. Je bent levend voor God. Je bent onvoorwaardelijk geliefd door Jezus. En je bent gezond in deze wereld. Blijf dan in die biddende verbondenheid met Hem. Ga dan heen en blijf in Hem. Blijf in zijn liefde. Blijf in zijn woorden. En draag dan vrucht. Het Koninkrijk der Hemelen waardig. Amen. Als antwoord op de preek gaan we zingen uit een lied wat hierbij hoort. Laat me in u blijven groeien, bloeien. En dat is Weerklank 56, versen 1 tot en met 4. Wij gaan danken, bidden en voorbeden doen. Wij gaan daarbij... vorige week is door een misverstand afgekondigd vorige week dat Ina Hul Slachter is thuisgekomen uit het ziekenhuis, maar dat was onjuist. Ze verblijft nog steeds in het ziekenhuis vanwege een moeizaam herstel. En kaarten die kunnen naar haar huisadres Smedera 25 worden gestuurd. We bidden ook voor de heer Blikman, die vorige week opgenomen is geweest in het ziekenhuis. En we bidden voor hen die langdurig verpleegd worden of langdurig ziek zijn. Laten we danken en bidden en voorbeden doen. Heer onze God, u danken wij voor uw woorden. En u danken wij voor uw gebod. Blijf in mij. Blijf in mijn liefde. Blijf in mijn woorden. Heer, help ons te blijven ook in de identiteit die u ons geeft, in het kindschap van God. Help ons te blijven in uw belofte. Help ons het te vinden in u en niet in onszelf. Wilt u ons helpen daarbij met uw Heilige Geest? Vader, Zoon en Heilige Geest, we bidden u ook voor uw wereld in nood. Waar zoveel oorlogen zijn. En we zien het afgelopen week op het nieuws. We zien Israël wat onder vuur ligt. We zien tegenaanvallen. We zien Gaza wat is ingenomen. Heer, wilt u vrede geven van Jeruzalem? Dat Israël in vrede kan wonen met de omliggende volkeren. En mag uw koninkrijk daar komen, uw wil daar geschieden. Wees met onze broeders en zusters, ook daar in Israël en Gaza. Wilt u hen troosten en nabij zijn? Wilt u vrede geven? Alle zwaarden toch weer, geweren toch weer in snoeimessen worden omgezet. Mag uw wil geschieden, alles wat nog moet gebeuren voordat u terugkomt. Zo bidden we ook voor vrede in Oekraïne en in Rusland. En we bidden ook voor wereldleiders en voor regeringen. Wilt u hen moed, kracht, wijsheid, inzicht geven om te doen wat er moet gebeuren? Wilt u met hen zijn, met onze regering in Nederland? Dat ze de problemen die er zijn aan mogen pakken. Met goede moed. We bidden u ook voor uw kerk wereldwijd. Uw kerk die ook vervolgd wordt. Wilt u maken dat zij ook mogen blijven in uw liefde. Mogen blijven in uw woorden. Dat ze één zullen zijn. Dat uw liefde in hen mag zijn. Dat ze vrucht zullen dragen ook. En wilt u hen ook troosten met uw Heilige Geest. En zo bidden we ook voor deze kerk. Wilt u ons, als uw ranken, wilt u ons doorstromen met uw liefde, met uw woorden. En dat we ook die liefde door zullen geven in de week die zal komen. Geef ons geloof, geef ons hoop, geef ons liefde. En zo bidden we ook voor de mensen om ons heen. Voor de mensen die ziek zijn. In het bijzonder denken we ook aan Ina Huls Slachter die in het ziekenhuis ligt. Wilt u ook bij haar zijn en wilt u haar ook geven wat zij nodig heeft. En wilt u haar genezen. We bidden voor de heer Blikman, wilt u verder met hem ook zijn in zijn herstel. En we bidden voor de andere zieken en rouwdragenden. Wilt u een God van nabij zijn bij hen. Zo bidden we ook in stilte datgene wat wij alleen tot u kunnen uitbidden. En zo bidden we u samen met de woorden die de Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schulden naar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we zo meteen ons slotlied zingen. Weerklank 489. Dan is er nu tijd om uw gaven te geven. En volgens mij zijn die afgekondigd aan het begin.
Thank you.
ga dan heen in vrede met het gebed om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Amen.